Dit is een podcast voor professionals die te maken hebben met ouders die mogelijk borstvoeding geven, willen geven of hadden willen geven en hun baby's. Wat ik hoop te bereiken is dat meer zorgprofessionals zoals jij nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken om voorbij de protocollen te kijken en hun kennis creatiever kunnen inzetten. Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional meer plezier hebt in het begeleiden van borstvoeding omdat je meer kan bieden. En uiteindelijk ook dat meer ouders daarmee naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen en hun baby past. Borstvoeding bestaat niet. Althans, het bestaat niet op zichzelf. Het is niet iets wat je kunt pakken. Het is geen ding. Moeder, baby, moedermelk, borst, tepel, melkproductie, toeschietreflex, antistoffen, voeding. Allemaal dingen, zelfstandig naamwoorden. Maar borstvoeding is een proces. Een proces tussen een moeder en één of meer kinderen. Je kunt het geven of krijgen. Het is het uitwisselen van een heleboel informatie met en door alles wat ik net noemde. Maar het is geen zelfstandig naamwoord. Je kunt er geen lidwoord voor zetten. En zelfs geen simpel werkwoord. Maar het is een samengesteld werkwoord. Borstvoeding geven, borstvoeding krijgen. Maakt dat uit? Ja, ik denk dat dat uitmaakt. Want onze houding en onze verwachtingen hebben invloed op ons handelen. Als we een protocol maken gericht op borstvoeding, als ding, dan is het wel belangrijk om te weten welk aspect we dan bedoelen. Want als we borstvoeding als ding, als onderwerp en doel nemen, dan kan het proces borstvoeding in het gedrang komen. Een mooi voorbeeld speelde bij de moeder die mij een week of 3 geleden belde. Haar baby was nu 8 dagen oud en ze was doodmoe. Ze belde omdat de verloskundige had gezegd dat ze moest bellen, maar ze twijfelde hoorbaar of dat nog wel zin had en zo te horen ook of zij zelf daar nog wel zin in had. De bevalling was lang geweest, 20 uur. Ze had 1,5 liter bloed verloren en ze had een gekneusd stuitje en ook nog een iets wat ontstoken knip. Zitten was geen optie, het was erg pijnlijk en aanleggen lukte niet goed en de baby dronk niet effectief. Dus kreeg ze in de eerste dagen na telefonisch overleg tussen kraamverzorgende en lactatiekundige het advies om overdag aan te leggen, dan te kolven en bij te voeden met wat ze gekolfd had. Soms had ze dan wat kunstvoeding nodig. En in de nacht kolfde ze elke 3 uur minimaal 1 kwartier en kreeg haar zoon de fles. Omdat ze met name in de avond veel minder melk kolfde, kreeg ze het advies om juist laat op de avond te powerkolven. Dat betekende dat ze tussen 10 uur 's avonds en middernacht elke 10 minuten moest kolven, zei ze. Want, had ze gehoord, borsten hebben een bioritme en melk past zich aan het tijdstip van de dag, dus ze moest juist stimuleren op het moment dat er te weinig melk was. Na 4 dagen van dit beleid was ze moe en moedeloos en ze had nog steeds niet genoeg melk om haar baby 100% te voeden. Theoretisch klopt dit beleid wat betreft de principes van en rond melkproductie en hormonen en samenstelling moedermelk. Het is gericht op om al die factoren optimaal te stimuleren. Dat betekent het hormoon prolactine in de eerste dagen goed stimuleren door minimaal 10 keer per dag de borsten te prikkelen en zo snel mogelijk melkproductie goed te krijgen. Het was gericht op het bioritme van het lichaam goed instellen. Het klopt dat borsten een bioritme hebben. Als je 's ochtends extra kolft en 's avonds die melk met de fles geeft, en dus minder vaak aanlegt 's avonds, dan zul je in de ochtend steeds meer melk maken en 's avonds steeds minder. Dus je wordt steeds schever. En het klopt ook als we kijken naar de samenstelling van moedermelk. Avondvoeding zou slaap bij de baby meer kunnen bevorderen dan melk die we 's ochtends kolven. Maar waar niet naar gekeken was, is naar wat dit plan betekent voor de moederlijke kant van dat proces van borstvoeding geven, en of dit praktisch gezien vol te houden is. Want naast melkproductie is er ook nog melkstroom, die snel geremd wordt door stress en vermoeidheid. En voeden gaat ook over contact met een baby en samen zijn en genieten en verliefd worden. Borstvoeding geven en krijgen werkt niet op adrenaline en doorknallen. Het zou mijn werk een stuk makkelijker maken als dat wel zo was trouwens, want hard werken kunnen we. Als ik tegen een moeder zou zeggen, joh, kiezen op elkaar, doorknallen, even een weekje niet slapen, dan kom je er wel, dan zou het een stuk makkelijker zijn voor de meeste van ons. Maar borstvoeding geven vraagt liefde en ontspanning, contact en nabijheid. En een moeder is als mens onmisbaar in dat proces. De essentie van zoogdieren is dat de conditie van vrouwen belangrijk is en zorg nodig heeft. Als kikker doe je daar niet toe als moeder, als mens wel. Als beleid gemaakt wordt op borstvoeding als ding, dan zie je in de praktijk dat het heel vaak gaat over de hoeveelheid melk of over de techniek van aanleggen. Maar borstvoeding is zoveel complexer en daarmee zoveel interessanter. Want niet alleen hebben we te maken met theorie over kennis van hormonen en aanlegtechniek en mondmotoriek, maar ook over een proces van binding, contact, onderlinge afstemming tussen moeder en kind op heel veel niveaus. En over de unieke eigenschappen en wensen van de mensen die het doen, die borstvoeding uitwisselen. En dat alles in een situatie die in eerste instantie per dag en geleidelijk per week of maand verandert. Want een baby ontwikkelt zich ontzettend snel. Een kind op dag 1 is echt anders dan op dag 10 en heel anders dan in week 10. En onvergelijkbaar anders dan met 10 maanden of 3 jaar. Het geven van borstvoeding verandert daarmee even snel. Melkproductie op gang brengen en houden in de eerste dagen en weken na de geboorte vraagt een hele andere benadering dan bij diezelfde moeder en baby als die baby 3 maanden of 8 maanden of 3 jaar is. De houding en het aanleggen, het aansturen van een pasgeboren baby vraagt een hele andere aanpak dan datzelfde kind bij 6 weken, 4 maanden, een jaar. Dat kind doet gewoon je shirt open en helpt zichzelf. En het maakt uit in welke culturele omgeving moeder en kind zijn. Onze westerse cultuur neigt naar meten is weten, naar controle en plannen. En vanuit onze medische cultuur hebben we te maken met eeuwen van wantrouwen in het vrouwenlichaam en met achterstanden in kennis over borstvoeding die ver teruggaan. Ga maar na. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar op school leerde ik over voortplanting van mannen en vrouwen van alles, maar niets over borstvoeding. Ja, wel, en dan kan een baby de borst krijgen, maar niet hoe dat dan werkte. En voor zover ik weet is dat nu nog steeds hetzelfde. We klassificeren onszelf als zoogdieren, maar er is pas de laatste tientallen jaren weer toenemende interesse, kennis en een klein beginnend vertrouwen in het vermogen van vrouwen om hun kinderen niet alleen te baren, maar ook te voeden. Door borstvoeding als proces te bekijken, wordt het vele malen ingewikkelder, maar ook zoveel interessanter. En door het breder te kijken, kunnen we zoveel meer ouders en baby's de ervaring geven dat ze dat op hun eigen manier kunnen vormgeven. En dat is waar het wat mij betreft uiteindelijk om gaat, want zonder die moeder bestaat borstvoeding niet. En zonder die baby die nog graag aan de borst wil, bestaat borstvoeding ook niet. Dus als we een beleid willen maken om moeder en kind zo lang mogelijk leuk te laten voeden, dan zullen we voorbij de protocollen moeten kijken naar dat hele beeld. En als we willen dat de omgeving van een moeder datzelfde proces ondersteunt, dan zullen we ook moeten zorgen dat zij zich betrokken voelen en het fijn vinden om te zien hoe borstvoeding gaat. Dus dan moeten we kijken naar deze moeder met dit kind in deze omgeving. En die partner hoort daarbij, het systeem om ouders heen, de verwachtingen en ervaringen die moeder heeft met voeden, zijn van enorme invloed. Zo sprak ik vorige week een moeder die vroeg of het belangrijk was te weten dat haar moeder ook geen melk had. Nee, want 30 jaar geleden was de begeleiding vaak zo matig dat de meeste vrouwen te weinig melk hadden. En diezelfde week sprak ik een moeder die vertelde dat haar moeder melk gaf aan de buurvrouw en dat haar overgrootmoeder in de Tweede Wereldoorlog nog 2 buurkinderen van melk voorzag. Je kan je voorstellen dat die eerste moeder heel anders zal reageren als ze hoort en merkt dat haar baby afvalt in de eerste dagen, met schrik, dan die tweede moeder die misschien denkt, oeh, nou dan moeten we er wat aan doen. Een islamitische moeder die zich niet voor kan stellen hoe ze ooit met een borstgevoede baby naar buiten zal kunnen, in een omgeving waar overal mannen zijn, zal andere keuzes maken dan een vrouw die daar niet zo'n probleem in ziet en die denkt, nou ja, dan ga ik in een hoekje zitten of zo. En door te kijken naar het proces borstvoeding, door te kijken naar wat we nou uiteindelijk proberen te begeleiden, worden dit soort uitstapjes qua informatie en interesse heel boeiend. En daarmee wordt ook de begeleiding van dat proces leuker en effectiever. In deze podcast en met mijn boek ga ik dus proberen jou als luisteraar nieuwsgierig te maken naar al die andere factoren. In de hoop dat je nieuwsgierig wordt naar waarom jouw cliënten wilden afbouwen bij de eerste borstontsteking, terwijl die moeder die je vorige week zag bij de derde nog steeds niet denkt over stoppen. Naar waarom hetzelfde beleid de ene keer werkt als een trein bij de ene moeder en baby, maar totaal niet aanslaat bij de ander. Voor beide ongetwijfeld en absoluut goede en nuttige protocollen kijken, maakt het begeleiden van borstvoeding misschien niet makkelijker, maar wel veel leuker. Bij de moeder en kind waar ik het net over had, bleek met iets anders zitten en iets anders aanleggen voeden veel makkelijker te kunnen en ook veel effectiever. Het bleek dat zij graag borstvoeding wilde geven om het contact met haar kind. Die antistoffen vond ze niet zo erg. Ze was zelf met de fles grootgebracht en ze was gezond. Dus ze had zoiets van, nou, ja, is leuk, maar het gaat mij om het voeden, om het contact. Dus zij koos ervoor om vaker aan te leggen met bijvoeding en alleen extra te kolven als ze daar de energie voor had. Volgens het aspect melkproductie stimuleren was wat ze in de dagen daarna deed niet optimaal. Maar na 24 uur kolfde ze toen ze kolfde 60 cc in plaats van 30 à 40 cc. Na 2 dagen voelde haar borsten duidelijk voller en dronk haar kind steeds leuker en was ze een stuk vrolijker. Inmiddels hebben zowel moeder als vader 2 weken later in de gaten dat hun kind met die kunstvoeding wel heel hard groeit en zijn ze in onderling overleg en in vol vertrouwen geleidelijk de kunstvoeding aan het afbouwen en hebben moeder en kind plezier. En dat is waar het uiteindelijk om zou moeten gaan. Toch? Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Borstvoeding voorbij de protocollen. Vond je het interessant of wil je meer verdieping? In mijn online boek vind je casussen zoals deze, aangevuld met theorie en met praktische tips voor de begeleiding. Zodat jij samen met ouders en baby's het geven, krijgen en misschien zelfs ook het stoppen van borstvoeding daarmee fijner, beter en leuker kunt maken. Dat is leuk voor ouders, maar het is ook leuk voor jou. Klik op de link in de show notes of ga naar boek.myrthe-ibclc.nl. Fijne dag verder!